van Psalm 119. En daar wens ik collega Buis sterkte en zegen bij zijn preek.
Heere, u hebt ons vanmorgen vanuit uw woord al zoveel meegegeven. En wij bidden u dat u die lessen in ons hart schrijft. Opdat het van ons gelden mag. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Dat wij door geleid, vernieuwd, geleerd, gevormd mogen worden naar het beeld van uw geliefde Zoon. Nu mogen wij opnieuw uw woord openen. Heere, daarbij kunnen wij nooit eigen licht vertrouwen. En daarom willen wij ook nu eerbiedig vragen. Laat het licht van uw geest in onze harten schijnen. Door uw woord. Laten we uw woord mogen verstaan. Laten wij door geleid worden. Bemoedigd, vertroost. Vermaand onderwezen, aangespoord tot de dienst waartoe u ons roept. Geef ons zo met elkaar de gezegende afsluiting van deze conferentie. Heren, wij vragen het van u, alleen om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen uit het boek Habakkuk, hoofdstuk 1 vers 12 tot en met hoofdstuk 2 vers 4. Habakkuk 1 vers 12 tot en met hoofdstuk 2 vers 4. Zijt gij niet van ouds af de Heere, mijn God, mijn Heilige? Wij zullen niet sterven. O Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld. En o rots, om te straffen hebt gij hem gegrondvest. Gij zijt te rein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien. En de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouweloos handelen? Waarom zoudt gij zwijgen, als de goddeloze die verslindt die rechtvaardiger is dan hij? En waarom zoudt gij de mensen maken als de vissen der zee, als het kruipend gedierte dat geen heerser heeft? Hij trekt ze allen met de angel op, hij vergabert ze in zijn garen en hij verzamelt ze in zijn net. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn garen en rookt aan zijn net, want door dezelfde is zijn deel vet geworden en zijn spijze smoutig. Zal hij dan daarom altoos zijn garen ledig maken? En zal hij niet verschonen met altoos de volken te doden? Ik stond op mijn wacht en ik stelde mij op de sterkte en ik hield wacht om te zien wat hij in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn bestraffing. Toen antwoordde mij de Heere en zeide: schrijf het gezicht en stel het duidelijk op tafelen, opdat daarin lezen die voorbij loopt. Want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal hij het op het einde voortbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewis komen. Hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich, zij is niet recht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Ik wil dan tot u spreken over hoofdstuk 3, vers 2. Het begin van het gebed van Habakkuk. Heere, als ik uw rede gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn gedenk des ontfermens. Broeders, onze conferentie zo begin september markeert altijd zo'n beetje de overgang tussen kerkelijke komkommertijd en wat wij dan wel noemen het seizoen. Het winterwerk staat weer voor de deur en er komt van alles op ons af. Hebt u er zin in? Zegt u misschien, we gaan er weer tegenaan. Of zoals dat vandaag gezegd wordt, we gaan ervoor. Of maakt zich ergens diep in uw hart het gevoel van verlamming zich van uw meester? Waar zou ik het eigenlijk allemaal voor doen? Wat levert al dat preken, catechiseren, bezoeken, vergaderen nu aan werkelijke vrucht op? Of gaat dat nooit door u heen in de concrete werkelijkheid van uw gemeente? Wij kunnen immers het tijdsgewricht waarin wij staan bepaald niet als een tijd van geestelijke hoogconjunctuur typeren. Althans, zeker niet hier in het Westen. En denkend aan de situatie van ons volk op dit moment, constateren wij met verdriet dat antichristelijke machten als een vloedgolf over ons heen slaan. Levensbedreigende wetsvoorstellen die onder het firmament van het Tweede Paarse Kabinet naar de Tweede Kamer worden gestuurd. die duiden erop dat onze cultuur zich in staat van ontbinding bevindt. Nu de verborgenheid der wetteloosheid, het geheimenis van de ongerechtigheid in werking is, is dat de voorbode van de wetteloze, de antichrist. En als wij dan kijken naar de krachten die vandaag loskomen, dan zijn we geneigd om met koning Jozefat te zeggen op een cruciaal moment in de geschiedenis van het volksleven, toen Moabieten en Ammonieten zich gereed maakten om Juda van de kaart te vegen. In ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt en wij weten niet wat wij doen zullen. Wat moeten wij beginnen? En zit daar ook vaak niet het probleem dat wij daar vaak beginnen? Wat moeten wij beginnen? En dat we dan kijken naar wat er bij ons nog aan mogelijkheden voorhanden is. En die zijn er niet. Wij zullen met eerbied gesproken aan de andere kant moeten beginnen, zoals Jozefat dat ook deed in die situatie. Maar onze ogen zijn op u. Ik denk in dit verband aan een anekdote uit het leven van een leerling van Kolbrugge, namelijk dominee Lütke. Hij had het onderwijs van zijn leermeester door genade ter harte genomen. Lütke had meer dan eens een ontmoeting met Abraham Kuyper. Eenmaal, zo vertelt Lütke, daar kwam weer, 's avonds laat, Kuyper nog bij mij aan. En hij bleef maar praten en hield maar vol. Eindelijk, na een paar uren van pijniging, waarin hij mij vreselijk gekweld had en ik met al mijn kracht van mij had moeten afslaan, daar ging hij gelukkig eindelijk heen. Het was, geloof ik, 's nachts 1:30. Ik had hem nu zo duidelijk mogelijk gezegd dat ik zijn hele doen en laten op kerkelijk en staatkundig terrein afkeurde en dat hij niet op mij moest rekenen. Daarna liet ik hem zelf uit. Reeds was hij de stoep af, daar keerde hij zich nog eenmaal om en riep: maar zeg jij het dan eens, Lütke, zeg jij het dan eens, wat moet ik dan doen? En toen mocht ik hem uit de geopende deur 's nachts om 1:30 nog het antwoord naroepen. Wat jij moet doen, Kuyper? Jij moet ophouden het zelf te doen. En je moet het aan God overlaten, dat hij het doet. Het aan God overlaten, dat hij het doet. Doe. Wat is dat anders dan de weg van het gebed gaan? Ik denk even terug aan gisteravond, toen ons dat ook op het hart werd gebonden. Om die weg van het gebed te gaan, dat het adagium zal moeten zijn, meer dan ooit. Binnenkamer, ik denk aan die woorden uit Jesaja 26, ga heen, mijn volk. Ga in uw binnenste kamer en sluit uw deuren na u toe. Verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overgaat. Maar hoe zullen wij dan bidden? Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. En ongetwijfeld is dat ook de reden waarom de Heere gebedsonderwijs heeft laten opnemen in zijn woord. We denken uiteraard aan het onderwijs van onze hoogste profeet en leraar, Jezus Christus. Maar ook aan vele andere plaatsen in de schrift, in de profeten en in de psalmen. En als wij die aandachtig lezen en als we ze plaatsen tegen de achtergrond van de tijd waarin ze ontstaan zijn, dan blijken ze ook steeds weer in te gaan op de nood van die tijd. Het zijn tijdbetrokken en tijdgerichte gebeden. Niet tijdgebonden gelukkig. Want dat zou betekenen dat ze voor ons geen betekenis meer hebben en geen boodschap meer bevatten. En nu is het juist andersom. Door zulke gebeden wil de geest van de genade en van de gebeden ons leren, in de nood van de tijd waarin wij leven, de Heere concreet aan te roepen. Want aan de ene kant staat de Heere boven de tijd. Hij is de eeuwige God aan tijd nog plaats gebonden. Maar tegelijkertijd komt hij in de tijd. Dat heeft hij bijzonder gedaan in zijn geliefde zoon, de Heer Jezus Christus, die toen en daar verschenen is, in die situatie en midden in zijn tijd stond. En hij blijft dezelfde, tot in eeuwigheid. En daarom mogen wij onze gebeden, laten we daar steeds maar weer een dikke streep onder zetten, onze gebeden tot de Heer opzenden in zijn naam, die zijn tijd en die onze tijd verstaat als geen ander. De profeet Habakuk gaat ons voor in een gebed dat betrokken is op de tijd waarin hij leefde. En van waaruit tegelijkertijd lijnen te trekken zijn naar de tijd waarin wij staan. Wij luisteren vanmorgen naar Habakuks gebed in een tijd van nood. We staan stil bij drie dingen. In de eerste plaats zijn ontzag voor Gods woord. In de tweede plaats zijn betrokkenheid op Gods werk. En in de derde plaats zijn beroep op Gods hart. Habakuks gebed in een tijd van nood. Zijn ontzag voor Gods woord. Zijn betrokkenheid op Gods werk. En zijn beroep op Gods hart. Habakuk leeft zo ongeveer in het jaar 600 voor Christus. Op het wereldtoneel hebben zich nog niet zo heel lang geleden ingrijpende veranderingen voltrokken. Zoals het altijd weer gaat, de ene machthebber moet plaatsmaken voor de andere. De ene grootmacht wisselt de andere af. Het is ook in dit opzicht een opgaan, blinken en verzinken. De macht van Assyrië is gebroken. Nebukadnezar, de koning van het Nieuw-Babylonische Rijk, heeft de touwtjes stevig in handen. In het tweestammenrijk Juda is er in godsdienstig opzicht iets bijzonders gebeurd. Toen men bezig was met de herstelwerkzaamheden van de tempel, heeft men dat oude wetboek gevonden. Een deel van Gods openbaring aan Israël. Dat bracht een geestelijke aardverschuiving teweeg. Althans, zo leek het. Aan de hand van dat wetboek werd onder de bezielende leiding van koning Josia de eredienst gereformeerd. Maar het duurt niet lang. De reformatie verzandt. Ze heeft geen wortel geschoten in het hart van het volk. En ook de boodschap van Jeremia, die in de naam van de Heere heeft aangedrongen op een nadere reformatie, namelijk van het hart, vindt geen weerklank. En dat is nu tegelijkertijd het probleem van de profeet Habakuk. Hij krijgt namelijk de opdracht van de Heere om te zeggen dat het verkeerd gaat. Dat het oordeel van de Heere over de zonden van het volk vast besloten is en zal komen in de vorm van een invasie door de Chaldeeën, de Babyloniërs. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien, want deze vijanden lusten hun tegenstanders rouw. En het volk? Het doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Blijkt dat overigens niet steeds weer de ontvangst van de prediking van Gods oordeel te zijn. Ook vandaag. Is de Heere zelf niet die boodschap op het hart van ons en van onze hoorders bindt en schrijft, dan is de reactie er een van schouder ophalen. Onverschillig of laconiek, het zal zo vaak niet lopen. Kom, niet zo somber, het evangelie is een blijde boodschap. Aan de andere kant van het spectrum kun je trouwens ook een reactie tegenkomen waar je koud van kunt worden. Dominee heeft het weer eens goed gezegd. Dat zeiden ze van Ezechiël ook. Hij kan het mooi zeggen. Maar ondertussen, vrede, vrede en geen gevaar. Dat alles heeft Habakuk diep aangegrepen. Hij weet dat de Heere rechtvaardig is. Hij ontkent dat niet. En toch gaat het hem zo aan het hart. Want hij zit met het probleem van de smalle gemeente. Om met Aalders spreken. De stille in den landen. Er zijn toch in Juda nog rechtvaardigen. Mensen die aan de Heere verbonden werden. Die ook lijden onder de situatie. Aan wie de eer van God op het hart is gebonden. Moeten die dan ook omkomen? Habakuk worstelt met de boodschap die hij moet brengen. Broeders, als dienaars van de Heere zijn wij als het goed is geen postbode. Brieven bezorgd die hij zelf niet gelezen heeft. En waar hij dus heet nog koud van wordt, kent de inhoud niet. Maar wie niet alleen maar als kind, als knecht, maar ook als kind van de Heere mag leven, die kruipt door de boodschap heen. Of liever gezegd, dan gaat die boodschap door u heen. Wat doet Habakuk dan? Dan gaat hij met die woorden die hij van zijn God gehoord heeft, terug naar de Heere zelf. Want hij loopt vast met die boodschap. hebben het gelezen vanaf hoofdstuk 1 vers 12.
Kan dat zomaar, heren, dat al dat onrecht en geweld onder uw volk gewroken wordt door een nog veel groter onrecht en geweld? Dat zelfs de rechtvaardigen het leven erbij moeten inschieten. Strookt dat wel met uw naam, die heilig is? Broeders, herkent u daar misschien ook iets van? Vastlopen met de boodschap die je brengen moet. Niet in de zin dat er een moeilijke exegetische knoop ontward moet worden. Want daar kom je misschien met behulp van de commentaren nog wel uit in een aantal gevallen. Ook niet in die zin dat je worstelt met de vraag hoe die boodschap van de Heere nu vandaag concreet moet worden overgebracht naar die moderne, postmoderne, eind 20e eeuwse mens die daar voor je in de kerkbank zit. Hoezeer ook die problematiek van de boodschap en de kloof ons aan het hart moet gaan, als het dan maar gaat over de echte kloof. En als het dan maar gaat over de enige brug die het woord van God ons laat zien. Maar wat als je vastloopt met de inhoud van de boodschap die je moet brengen? Wij zullen vandaag, denk ik, meer dan ooit een profetisch geluid moeten laten horen in de prediking. De tijd doorlichtend bij de lamp van het woord van God. En dan ontkomen wij er niet aan om vanuit de schriften ook tonen van oordeel te laten horen. De Heere is geen werkeloos toeschouwer. In een Nederland dat voorop loopt in de wetteloosheid, hollenderwijs. En in een kerk die aan verwarring ten prooi valt, waar aan de grondslagen van de belijdenis geknaagd wordt. En hoe sta ik er zelf in? Dat is nog wat het je het meest kan aangrijpen. Niet zij, paars of wat voor kleur dan ook, hebben gezongen. Maar wij, ik hoop harte broeders, dat het meer is dan een cliché voor ons. Maar dat we daar ook werkelijk voor Gods aangezicht mee kunnen verschijnen. We kunnen zo in één keer die woorden uit Psalm 119 die we samen gezongen hebben bij je boven komen. Het heeft mijn ziel verschrikking gebaard. Ja, zelfs is mij het haar te bergen gerezen als ik op uw gerichten heb gestaan. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Wat blijft er van ons over? Kerk vandaag, van u en van mij, als de Heere rechtvaardig met zijn oordelen komt. Wie zou er van Jacob blijven staan? Want hij is klein. Wat Habakuk dus doet met die boodschap die hij van de Heere gehoord heeft, hij gaat ermee naar de Heere toe. Voor hetzelfde geld ging hij erover praten met anderen. Erover redeneren dat het toch zo'n barre tijd is die hij beleeft. En zulke mensen ontbreekt het natuurlijk vandaag ook niet. Komt u ook wel eens tegen. Mensen die met het grootste gemak het laadje van klachten opentrekken om een vrome indruk te maken. Nee, Habakuk die gaat naar het enig juiste adres. En dan geeft de Heere antwoord. We hebben dat gelezen in hoofdstuk 2. Wacht op mij, zegt de Heere. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewis komen. Hij zal niet achterblijven. Vervolgens moet Habakuk het oordeel gaan aankondigen over de grote indringer, de koning van Babel. Ja, die koning is wel een middel in Gods hand om Gods volk te tuchtigen. Maar dat weet de man zelf niet. De Babyloniërs hebben het ook niet door. Integendeel, ze dachten dat ze maar konden doen wat ze wilden. De koning van Babel wordt in één klein zinnetje getypeerd in hoofdstuk 1 vers 11. Zijn kracht is zijn God. Hij gelooft in zichzelf. Habakuk moet laten horen hoe de Heere daarover oordeelt. Een vijfvoudig wee moet hij spreken tegen deze wereldmacht. En daarin wordt Babel vergeleken met een woekeraar, met een oneerlijke koopman, met een onderdrukkende politicus, met een caféhouder die zijn gasten dronken voert en met een afgodsdienaar. Mensen die zo leven trekken altijd aan het kortste eind. Toen en nu. Zo zal het Babel vergaan en allen die in de trant van Babel leven. Het zal nog wel even duren, heeft de Heere gezegd. Maar het komt wel. De apostel Petrus zegt later. Want het is tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. Gemeente naar zijn naam genoemd. En indien het eerst van ons begint, wat zal dan het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? Worstelt u er ook wel eens mee? Dat je denkt, zitten we daar niet middenin? Het oordeel begint van het huis Gods. Dat je denkt, wat komt er van terecht? Als je naar de samenleving kijkt in breder verband, al die ongerechtigheid, dat geweld, die verloedering van de samenleving waarin Gods geboden als met voeten getreden worden. En als er dan in ons leven een levensband aan de Heere is gekomen door zijn genade, dan zuchten we toch wel. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. Morgen. Ach, wanneer. Het komt wel. Het verzekert de Heer ons. Dwars door het gericht heen gaat de Heer orde op zaken stellen. Habakuk tekent ons in hoofdstuk 3 nog eens met indrukwekkende beelden, in pakkende woorden wat dat betekent. Hij ziet de Heer komen op zijn zegenwagen, omringd door duizenden engelen. Voor hem uit gaat de pest. Hij wordt op de voet gevolgd door het verderf. De aarde wankelt, volken sidderen, de bergen vallen uiteen, de heuvels krommen zich, de oceanen bulden. Als de profeet dat ziet en zo God spreken bemerkt, dan vreest hij. En hij vlucht ermee naar de Heere. En in het gebed spreekt hij het uit. Heere, toen ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Wat betekent dat? Betekent dat zonder meer dat Habakuk bang is voor wat er gaat gebeuren? Zoals je vandaag de dag heel wat mensen hebt. Bijvoorbeeld in Amerika, die de grote steden ontvluchten en die ergens in de bergen zich verschansen. In verband met het komende, millenniumwisseling, want dan gaat het gebeuren. Zou dat diezelfde bangheid zijn die Habakuk bedoelt? Is Habakuk zonder meer bang voor dat vijandige volk dat alles verwoest en plat brandt? En moet dat onze houding zijn? Nu het onmiskenbaar benauwder wordt voor de kerk. Nu het moderne heidendom in ons land oprukt. Ook in de kerk. Al is het dan soms met een vroom sausje overgoten. Nu u het vandaag ook op pastorale bezoeken kunt horen. En het gaat misschien ook wel eens door ons heen. In wat voor een wereld groeien mijn kinderen op? Of mijn kleinkinderen, als u die hebben mag. En als de Heere met zijn gerichten komt, waar blijf ik? Broeders, ieder die op zichzelf ziet, die zegt, ik kan voor de Heere nooit bestaan. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, er een boek van bijhoudt en mij daarop gaat afrekenen, wie zal bestaan? En toch, Habakuk bedoelt meer dan bangheid. Zijn vrees is gestempeld door vreze, de vreze des Heeren. Diep ontzag voor de Heer, onder de indruk van zijn rechtvaardige oordeel. Heilig huilen voor Gods majesteit en tegelijkertijd helemaal aan zijn kant vallen. Stemmen al Gods kinderen daar niet in overeen, dat je door alle strijd en vragen over het godsbestuur heen toch geen aanmerkingen hebt op de Heer, het niet meer kunt hebben. Zoals de dichter van Psalm 94 bijvoorbeeld, die ook worstelde met de vraag, hoe lang? En die toch op die plaats kwam waar hij de Heere rechtvaardigde. Het oordeel keert vol majesteit haast weder tot gerechtigheid. Al wie oprecht is van gemoed, die merkt het op en keurt het goed. Broeders, hebben wij zo met Habakuk leren kijken naar het tafereel van de wereldgeschiedenis, waarin Gods lijnen lopen. Lijnen waarin voor ons gevoel misschien zoveel knopen zitten. Wellicht ook in uw eigen leven. En dat je toch met diep ontzag vervuld wordt. Op zijn eigen goddelijke manier zal de Heere alles recht gaan zetten. Weet u wat dan zo'n groot wonder voor je wordt? Althans, als ik zo met deze tekst bezig ben, dan zeg ik, wie ben ik dat ik het er levend af mag brengen? Tot in alle eeuwigheid. Want wij zijn toch geen draad beter dan dat volk van toen. Dan de massa van vandaag. Dan zorgeloze kerkmensen waarover wij ons misschien zoveel zorgen kunnen maken en ook zorgen zullen maken als het goed is. In mijzelf niets beter. Hoe kan ik dan toch zonder verschrikken voor de Heere verschijnen? Het antwoord ligt in het lijdensevangelie. Toen begon hij droevig en zeer beangst te worden. Christus stelde zich voor Gods gericht in plaats van zondaren die alles te vrezen hebben, maar die naar hem leren vluchten. Mag de grond zijn voor een gebed in de tijd van nood. Maar wie dan zo uit hem leeft, dus die is ook op hem gericht. En dat brengt ons op het tweede, Habakuk's betrokkenheid op Gods werk. Wat bidt Habakuk nu? Hij bidt niet om bevrijding of afwending van het oordeel dat komen gaat. Hij vraagt niet dat de Heere toch nog aan dat volk voorbij zal gaan. Of dat de Galdeërs niet zullen komen. Dat Jeruzalem zal blijven staan en dat de tempel niet verwoest zal worden. Niets van dat alles. Want hij weet dat het rechtvaardig is wanneer de Heere komt met zijn oordeel. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Uw loon, uw straf beantwoordt aan uw eer. Wie zou er iets op kunnen aanmerken? Als de Heere naar zijn heilig recht gaat handelen. Er is maar één ding waar de profeet zich om bekommert. Uw werk, o Heere. Wat bedoelt hij daarmee? Want er is nogal wat in de schriften aangemerkt wordt als Gods werk. De hemelen zijn het werk van uw handen. Dat geldt voor de onderhouding en de regering van alle dingen. Ja, wij allen zijn het werk van uw handen, zegt Jesaja. Toch bedoelt Habakuk meer dan dat. Met dat werk van de Heere bedoelt hij vooral het werk van God in de heilsgeschiedenis. Zijn grote daden in de geschiedenis van zijn volk, in de uittocht uit Egypte, in de doortocht door de woestijn, toen dat volk gevoed werd met manna uit de hemel, met kwakkels die de Heere zond, toen ze gelaafd werden met water uit de rots. En in de intocht in het beloofde land, toegespitst en gezegd, het is alles wat de Heere doet, voor en aan en in zijn volk. Het werk van zijn genade. Wordt Israël niet een planting des Heeren genoemd? En wordt de Nieuwtestamentische gemeente niet genoemd zijn gebouw, zijn tempel, zijn akkerwerk? Gods werk. En in dat werk van de Heere onder Israël ging het uiteindelijk om de weg die de Heere baande voor de komst van Christus in het vlees. Uw werk, o Heer, dat heeft Hij gedaan. Hij heeft volbracht het werk dat de Vader hem gegeven heeft om te doen. Hij heeft het gezegd, mijn spijs is dat ik dat doe. De wil van Hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengt. Gaf zijn bloed. Hij kocht zich een kerk, een bruid. Hij stortte zijn geest uit. Hij plantte zijn kerk. En nog gaat hij door met dat kerkvergaderende en kerkbewarende werk. Totdat hij komt. De golven van de tijd. En in de storm van Gods gerichten over deze wereld ligt het werk van Gods handen. Het scheepje van Christus kerk. Ieder die, om zo te zeggen, een levend bemanningslid is geworden, daarvan geldt, wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Zijn wij dat ook, broeders? Die vraag mogen wij elkaar op een conferentie als deze toch wel eens stellen. We zijn toch geen verstekeling aan boord? Als wij een levend bemanningslid zijn geworden, dan is het reilen en zeilen van dat schip van de kerk, met alles erop en eraan en erin, ons een zorg. Het werk van de Heer is zo kostbaar omdat het het merk van een schepper, van een herschepper toont. Omdat zijn eer ermee gemoeid is. Gaat het ons aan het hart? Als mensen afhaken, als de wereld terrein wint in de kerk, als het woord van God ondergraven wordt, als men aan de ene kant stijf staat van conservatisme waarin de hartklop van het verborgen leven gemist wordt. En als men aan de andere kant fladdert van de progressiviteit, maar de diepe gronden van verootmoediging, heilig ontzag voor Gods majesteit, ontbreken, of je nou links of rechts aan het kruis voorbij gaat, het maakt uiteindelijk geen enkel verschil. Gaat het ons aan het hart als de naam van onze gezegende heiland, Jezus Christus, niet de eer ontvangt die hem toekomt, maar door moderne theologen naar beneden wordt gehaald. Als de verdeeldheid toeneemt en zelfs mensen die in de grond van de zaak bij elkaar zouden horen, op elkaar aangewezen zijn, uiteengedreven worden. Quis non fleret. Stuiten wij er dan met de profeet niet op? Onze arm is te kort om te verlossen. En onze krachten zijn niet toereikend om het verval tegen te gaan. Met al onze organisaties, met al onze conferenties, houden wij het schip van de kerk niet op koers. Dat kun je aan mijden. Als we zo met elkaar spreken in de wandelgangen, dan komt dat ook altijd naar voren, niet waar? Dan delen we dat ook met elkaar en dat is goed. Wijden aan de kerk. Dat is niet typisch iets voor een wonder, een rieter, een pander, met wat voor fraaie bijnamen wij onszelf ook maar getooid hebben. Maar dat is iets wat elke rechtgeaarde dienaar kent als hij op zijn plaats is voor de Heer. Maar dan gaat Habakkuk ons vanmorgen voor in gebed. Uw werk, o Heere, behoud gij dat in het leven. We moeten het helemaal van u hebben. En het is een aparte genade, broeders, als wij het zo ook mogen gaan beleven. Om jezelf te verliezen, om het niet meer te kunnen. Om alles uit handen te leren geven. Ik loop nog niet zo lang mee als oudere broeders onder ons. En toch, dat zal toch onze ervaring wel zijn van ieder van ons als we in de dienst mogen staan. Ook al is het pijnlijk voor je vlees. Als de Heere dingen afbreekt in je leven of in de gemeente waarin je staat. Maar het is uiteindelijk winst. Want het gaat om Hem. Die getrouwe zaligmaker die geheel het werk volbracht heeft. Waarom gij thans nog schrijft. Als wij bidden om dat werk van de Heere, dan moeten wij er ook maar rekening mee houden dat dat een kwetsbaar gebed is. Waarom? Omdat dat betekent dat ons werk, uit ons vlees voortkomend, afgebroken zal worden. En toch winst, omdat je je geworpen mag weten op de trouwe verbondsgod. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven. Dat kan twee dingen betekenen. In de eerste plaats, bewaar uw eigen werk. Houd dat scheepje van uw kerk, van het genadewerk in het leven van uw volk, staande. Want het piratenschip van Satan ligt langs zij. Geef het wild gedierte dat niets in het woede ontziet. De zielen van uw tortelduif niet over. Laat grote God om een gehate rover. Kwijnend volk niet eindeloos in het verdriet. Verlos ons van de boze. Zo leert Christus ons bidden. Die zelf de boze in zijn hol heeft opgezocht. Die kop heeft vermorzeld. Bewaar uw werk, o Heer. Rakel het vuur weer op dat u zelf eenmaal hebt aangestoken door uw geest. En broeders, wanneer het zo is dat de Heer door zijn genade dat goede werk ook in ons leven is begonnen, dan mogen we het ook heel persoonlijk maken vanmorgen. Toepassen op onszelf. Het werk van God in uw leven. U kunt misschien het gevoel hebben dat het stagneert. Niet doorzet. Killing is ingetreden. Achtering, achteropkomen in de genade. En ik weet het, dan moeten wij altijd allereerst oorzaak bij onszelf. Net zoals de profeet ook heel concreet het volk van Juda oproept tot schuldbelijdenis. Niet maar in het algemeen, maar met naam en toenaam. Mijn hoogmoed. Mijn ikgerichtheid, mijn materialisme en gemakzucht, mijn lauwheid, mijn gebrek aan toewijding aan de Heere. Maar dan wel ermee naar de Heere toe. Als het aan mij lag, Heere, dan zou uw genadewerk in mijn leven gereduceerd worden tot nul. Waak gij zelf over uw werk, bewaar het, behoud het. Maar dan blijf je niet bij jezelf staan. Juist om die eer van Gods naam kijk je dan ook breder. Dan zeg je, Heere, bewaar het ook in uw kerk, in ons vaderland. Er is zoveel aanslipsel. Er is zoveel steigerwerk rond het gebouw dat het niet houdt als de storm van uw gericht losbreekt. Maar daar is het ook werk van u, Heer. In ons vaderland. Kerk. Dan denk ik aan de grote voorbidder over wie wij gisteravond zulke heerlijke dingen hebben gehoord. Hij heeft als het ware dit gebed van Habakuk ten diepste overgenomen. Als we het hem hebben mogen horen bidden in Johannes 17, vers 11. Ik vind het altijd heel ontroerend dat je als het ware daar in de gebedskamer van de Heer Jezus meeluisteren hoe hij gebeden heeft, dan zegt hij het Heilige Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. En dan denken we aan dat onovertroffen artikel 26 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dus wie zal er eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? Maar het oorspronkelijke woord dat hier gebruikt wordt kan ook nog meer betekenen. Roep uw werk in het leven, o Heer. Laat er een nieuw werk van u zichtbaar worden. Laat er een revij mogen komen. Een geestelijke opwekking in het midden der jaren. Dat wil zeggen nu. In het midden van deze jaren waarin uw oordelen over de wereld en over uw volk gaan. Voordat het laatste oordeel komt. Laat in de duisternis van de tijd het licht van uw werk zichtbaar worden. En wat is dat een gebed met perspectief, broeders, ook voor ons vandaag. Wij kunnen, wanneer wij om ons heen kijken, laten we maar eerlijk zijn, de neiging hebben om pessimistisch te worden. Als wij zoveel afkalving om ons heen zien. Misschien vindt het plaats in uw eigen familiekring. Uw eigen gezin, domineesgezinnen waar kinderen afhaken, zijn er ook meer dan één. Zoveel wat verdriet geeft. Als we zien dat de kerk hoe langer hoe meer een randverschijnsel gaat worden en dat er binnen de kerk zoveel tegenkrachten werken, kunnen wij geneigd zijn om te zeggen, we zullen blij zijn als we houden wat we hebben. Maar ten diepste is dat een terugtrekkende beweging. Habakuk gaat ons voor in een andere richting. Laat er nieuw werk van u zichtbaar worden, Heere. Dat mag een onbekeerd mens bidden met het oog op zichzelf. Dat mogen we bidden met het oog op de kerk, de gemeente waarin we staan. Heere, wilt u zelf uw werk zichtbaar worden, nieuw werk van u? Dat mogen we bidden met het oog op buitenstaanden, zodat ze toegevoegd mogen worden. We mogen het bidden met het oog op de samenleving, opdat daar weer eer zal wonen naar het woord van God. Laat dwars door de crisis van uw kerk heen uw werk aan het licht komen, uw macht bekend worden. Laat uw kerk weer als op een stad op een berg zijn die niet verborgen kan blijven. En laat er een nieuwe onderdanen toegevoegd worden aan koning Jezus. Laat uw volk Israël zijn Messias mogen zien en erkennen. Ja, laat wereldwijd uw naam en majesteit verhoogd worden. Maar kun je dat eigenlijk nog wel bidden? Wordt soms het gebed je niet bij de handen afgebroken? Wat voor grond hebben we daar nu voor? Om dat te vragen. Opnieuw gaat Habakuk ons vanmorgen voor in gebed. En dat brengt ons bij het laatste. En dat is tegelijk ook het diepste. Zijn beroep op Gods hart. In de toorn gedenk aan het ontfermen. Habakuk ziet als een vloedgolf die toorn van God over het volk heen komen. En hij weet en erkent het dat het terecht is. Ook en juist voor het verbondsvolk. Eerlijk de ontwikkelingen in kerk en samenleving tot zich laat doordringen. En wie weet wat hij er zelf van gemaakt heeft. Tegenover de Heer. Die kan niet anders dan beleiden. Heere, ik heb en wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik, daarom zijn wij uw gramschap dubbelwaardig. Denk even terug aan een zinsnede uit het gebed van een van ons gisteren. Die zei, wij hebben wel wat verdiend. Namelijk uw gramschap. Storen is maar niet een stemmingstoornis, opgekropte woede die zich nu eenmaal een keer ontladen moet. Deze toorn behoort bij zijn wezen, in die zin dat hij de zonde nooit aan ongestraft kan laten. En daarom vraagt Habakuk ook niet, Heere, wilt u er misschien aan denken dat wij toch ook nog wel een paar goede dingen hebben? Dat wij nog goede dingen hebben. Komt de balans weer in evenwicht? Nee, de profeet herinnert de Heere aan dat andere aspect van zijn wezen, namelijk zijn genade. Het is alsof hij zegt, matig uw toorn met uw genade. Als gij dan rechtvaardig torent over de zonde, vergeet dan uw ontferming niet. Het is een heel diep woord wat hier gebruikt wordt voor ontferming. Het duidt op het moederlijke ingewand. Dat diepe liefdesgevoel van een moeder voor haar kind. Dat zich in wezen nooit laat verwoorden. Wel zo mogen wij vandaag met de profeet meebidden. Heere, laat uw hart spreken. We zijn toch naar uw naam genoemd. U hebt toch uw verbond van genade met ons opgericht. Laat dat uw hart in liefde tot ons ontvonken, erbarm u over ons. Broeders, wie zo bidt, die raakt met eerbied gesproken Gods zwakke plek. Kan hij niet tegen. Als een zondaar een beroep doet op zijn liefdeshart, dan komt er antwoord. We lezen het bij een tijdgenoot van Habakuk, namelijk de profeet Jeremia. Hoofdstuk 31 in die machtige heilsprofetie, vers 20, is niet Efraïm. Nou moet u nagaan, Efraïm. Daar kunnen we heel wat bij invullen van wat Efraïm ervan gemaakt heeft. Maar is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstig aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij over hem zeker ontfermen, spreekt de Heer. Laat Gods hart spreken. Als we dat lezen, broeders, dan rijst voor onze ogen hoog het kruis van de Heer Jezus Christus. In Christus wil hij zich over zondige mensen ontfermen. Op Christus heeft zijn toorn zich ontladen. En om Christus wil schenkt hij genade. In Christus laat God zijn hart spreken. En gedenkt hij in zijn toorn aan de ontferming. En daarom, ja, hoe vaak roepen we de gemeente daar niet toe op, maar mogen we elkaar er vanmorgen ook maar toe oproepen. Want we zijn ook maar arme zondaren, broeders. Vlucht achter het bloed van het lam. Schuil daarachter weg. Altijd weer. Daar bent u veilig, daar ben ik veilig. Voor nu en voor eeuwig. Vlucht tot hem met dat gebed op uw lippen. Denk aan dat vaderlijke meedogen, Heer. Dat hart van u dat gesproken heeft en spreekt. Waarop ik biddend pleit. Kijk, dat geeft perspectief. Het werk van de Heer, toen en nu en in de toekomst. Het ligt vast in de doorboorde handen van de Heer Jezus Christus. Het werk dat de Vader hem te doen gegeven heeft. Heeft hij volbracht. En daarom komt ook het totaal van Gods verlossingswerk af. Het wordt voltooid op de grote dag van Christus' wederkomst. Wie vandaag met Habakkuk diep ontzag heeft voor Gods woord. En die zich betrokken weet op zijn werk. Die een beroep doet op Gods hart. Die zal dat zien. Persoonlijk, zoals Paulus het zegt in Filippenzen 1, vers 6. Vertrouwende ditzelfde dat hij in u een goed werk begonnen heeft. Dat ook voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Maar dan ook weer bredere contouren. Want de schepping gaat verlost worden. Nee, dat is geen heilsuniversalisme zoals dat gisteravond zo duidelijk is afgewezen. Vanuit Gods woord en de belijdenis. Maar wel, schepping die erin zal delen. Die wereld die nu kraakt. En bloedt op zoveel mogen, zoveel manieren. Die door de gerichten heen gaat. Kerk niet uitgezonderd. Maar Habakkuk zag het al. In hoofdstuk 2 vers 14. De aarde zal vervuld worden. Dat zij de heerlijkheid des Heren bekennen. Gelijk de wateren de bodem der zee. Bedekken. Broeders, staan in dienst van deze koning betekent nooit werken voor een failliete zaak. Hij zal zijn werk voleinden. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijnde, waarin? In het werk. Des Heer, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is, in de Heer. Amen. Zullen wij samen de Heere danken en bidden. Mogen wij zo tot u komen, Heer. Met Habakkuk mee. In de naam van die grote hoge priester aan uw rechterhand. Die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Wat hebben we daar behoefte aan? Aan onze gebeden. Heren, wat stellen ze voor? Juist ook als wij, wat wij dan wel eens noemen de heiligen in het Oude Testament, horen bidden met een ernst en een aandrang waarop wij alleen maar jaloers kunnen worden. Het cirkelt bij ons zo vaak om onszelf. Leer ons, Heere, om uw naam en uw werk centraal te stellen, ook in ons gebed. En als daarvoor nodig is, en we weten dat het nodig is, dat ons werk, ons vleeselijk werk, afgebroken wordt. Heere, doe dat dan maar. Al weten we eigenlijk niet half wat we bidden, als we dat vragen. En toch, als het maar dienen mag, om uw werk zichtbaar te maken. We hebben zo ook in de wandelgangen, heren, heel wat met elkaar gesproken tijdens deze conferentie. En wie van ons zou willen zeggen dat hij in een ideale gemeente staat? En in een kerkverband waar niks aan de hand is. Er zijn zoveel zorgen en zoveel noden. We willen ze samen bij u brengen. Onze armen zijn te kort, Heer. Wij redden hen niet. We hebben het gevoel dat zoveel ons ontglipt. Maar mogen we dan samen bidden op uw werk? Dat zal tot stand houden. Bewaar het, Heere, wat u zelf gewerkt hebt. Versterk het. Houd het in stand tot op de dag dat de Heere Jezus Christus terugkomt. Uw werk ook in ons vaderland. We hebben het verdiend dat u zich helemaal zou terugtrekken. Dat u de kandelaar van zijn plaats zou weren. Maar we smeken, Heere, doe dat toch niet. Laat uw werk zichtbaar worden. En dan mogen we ook dat tweede aspect aan u voorleggen. Laat er ook nieuw werk van u geboren worden. Door uw Heilige Geest. Heren, als er bij ons geen mogelijkheden zijn, bij u zijn ze wel. Voor u is niets te wonderlijk. Maak uw naam heerlijk. In het midden van de jaren waarin uw oordelen over de wereld gaan. We bidden, Heere, wek ons op, ja, schenk een herleving en begin bij mij. Dan mogen we het heel persoonlijk vragen. Want wat maken we er zelf van? Wat zijn we zelf vaak lauw? Wat hebt u alle reden om ons uit uw dienst te ontslaan? Het is een machtig wonder dat we dienen mogen. Dat u zo'n geduld met ons hebt. Heren, laten wij ieder persoonlijk dat werk van u in ons leven mogen ervaren en vernieuw het. Zet het voort tot op de dag van Jezus Christus. En dan doen we samen een beroep op uw ontfermende hart. Heren, dat is niet in woorden uit te drukken. Dat u uw hart hebt geopend. Naar verloren zondaren toe. Dat u in Christus uw hart hebt laten spreken. Hebt laten zien. Dat u op hem uw toorn deed neerkomen. Opdat een ieder die in u gelooft, o gezegende heiland, het leven, de vrijspraak, mag ontvangen. Wil dan gedenken aan uw ontferming. En zo ook met een ieder van ons meegaan. We gaan allemaal weer naar de plaats waar u ons gesteld hebt. Sommigen gaan verder met de studie waartoe u hen op dit moment roept. Zegen onze broeders ook daarin wanneer zij zich voorbereiden op het bijzondere ambt. Gedenk ons als we een plaats hebben gekregen in een deel van uw wijngaard. Gedenk ons ook, heren, als we daar misschien zo naar uitzien en er maar geen beroep kwam. Of als we aan de kant kwamen te staan. Daar hebben we vanmorgen ook dingen over gehoord. Wat de afgang van ons mensen betekent in de dienst van u. Maar laat dan dat andere overeind mogen blijven staan. Wetend, heren, dat daar een erfenis wacht voor ieder die u vreest. Ook al moeten wij dan met ons ik en onze idealen de dood in. Daarvan het tweede vers. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven En het vierde, de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En daarom het gebed, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Psalm 138, vers 2 en 4.